Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 29. En daarvan zingen we deze morgen de versen 5 en 6. We zetten deze eredienst op deze eerste zondag van het nieuwe jaar zingend voort met de woorden van Psalm 29 en daarvan de versen 5 en 6. Wij stellen ons nu onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige geboden. En aansluitend zingen we met elkaar van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Een bede om schuldvergeving. En ook het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwe weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Zo zingen we Psalm 79, vers 4 en 7 in antwoord op de lezing van de wet en de hoofdsom.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Laten wij Gods aangezicht zoeken in het gebed en bidden om de leiding door de Heilige Geest voordat we het woord van de Heer gaan lezen. Laat ons bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan de morgen van deze uw dag, terwijl de wereld om ons heen het evangelie vertelt, de witte sneeuw die de donkere zwarte aarde bedekt, dan mochten we misschien vanmorgen toen we hier naartoe reden of liepen of wandelden, Heer, onze bede zijn. Dat deze morgen in onze levens zo mocht zijn. Dat we witter gewassen zouden zijn dan de sneeuw. Zoals de sneeuw de donkere aarde bedekt, Heere, zo wilt u. Als u mogen kennen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Al onze zonden vergeven. Ons aannemen tot uw kinderen. O Heere, wat een wonder zou dat zijn, dat die woorden uit Psalm 79, dat die een werkelijkheid zouden zijn in onze levens. Verzonde zware schuld. Ja, Heere, met die beden naderen we tot u. En we smeken u. Heere, dat niet alleen maar woorden waren die we met elkaar zongen. Dat niet alleen maar woorden waren uit het psalmenboek die de psalmist eens heeft gedicht en wij mochten uitzingen. Maar Heere, dat werkelijk een gebed mocht zijn. Een gebed in ons leven. Net als dat gebed om schuldvergeving, Heere. Een gebed dat u die zware schuld vergeeft. O, wij vragen u, Heere. Ziet u ons toch niet aan in onszelf. Want wij belijden u deze morgen dat wij zondaren zijn. Mensen in wie geen goed huist. Integendeel. Zoveel schuld kleeft ons aan. Heere, we worden er al mee geboren, in zonde ontvangen en geboren. En Heere, die ellende kleeft ons aan. Het zit in ons, want we zijn zondaren. Maar Heere, als u door uw geest ons dat niet leert, Heere, dan leven we zomaar door. En leven we door en zongen we misschien ook wel vrij achterloos te behoren bij die schapen uwer weide. Maar Heere, daar moet wel een wonder voor gebeuren, dat we gaan horen bij die schapen uwer weide. En Heere, als dat wonder in ons leven nog niet gebeurd is, doet u dat dan deze morgen, opdat we dat mee kunnen zingen. Dat we niet zo zijn zoals we het ook in de verkondiging zullen horen, zoals wolven in de schaapskooi. Die daar binnen gaan om te zoeken en te verslinden. Want Heere, wij belijden u dat wij van nature zulke roofdieren zijn. Dat wij beesten zijn voor u. Maar Heere, dan smeken we u. O, ziet u ons toch niet aan in onszelf. En werkt u het zo uit door uw Heilige Geest, dat we in deze dienst, Heere, ontdekken wie wij zijn tegenover u. Zondaren met schuld tegenover u. Maar Heere, dat we ook ontdekken wie u voor ons wil zijn, o Heere Jezus Christus. En dat we u, Heere, mogen ontvangen in ons leven. Dan is het zo doods en dor voordat u er bent. Maar Heere, als u door uw Heilige Geest in ons leven komt, en als u ons verbindt door een waar geloof aan de Heer Jezus Christus. En als we zijn weldaden mogen proeven en als we daaruit mogen gaan leven. O Heere, wat zou dat een wonder zijn. En we bidden of u dat zelf wil uitwerken door uw Heilige Geest. En we bidden ook, Heer, in het bijzonder of u uw kinderen ook wilt vertroosten met die woorden. Want wat kunnen we ook na ontvangen genade weer uitglijden. Zoals misschien vanmorgen ook nog wel gebeurde bij deze of gene. Dan denk je stevig te staan, maar dan lig je. Dan denk je misschien bij jezelf, hoe kan dat toch? En dan staan we zo aan het begin van een nieuw jaar, Heere, wat u ons hebt geschonken. En dan bidden we u. Of u dan ook maar uw kinderen wilt bewaren voor uitglijden. En maar wilt bewaren aan uw vaderhart. En we bidden of u dat wil uitwerken, ook in deze dienst. Vertroost dan, Heere, ook zo. Bemoedig dan ook zo. En we smeken u in het bijzonder of u uw woord wil openen. We bidden of u zelf door uw Heilige Geest de rijen door wil gaan. In het lezen van uw woord, zo dadelijk in de verkondiging van uw woord, opdat we die woorden van de apostel Judas, die geroepen was door u om het woord te verkondigen, dat we dat mogen horen als woorden die u, Heere, deze morgen ook spreekt tot ons hier in Elspeet in uw huis. Wij smeken u, Heer, om een ongestoorde dienst, om uw rijke zegen voor ieder die een taak heeft in deze dienst. We willen voor hen die ambtelijke dienst hebben, de broeder ook die, Heere, daarin mag bijdragen. Ook we bidden u voor de organist, wees ook nabij in alle dingen, ook alle anderen, Heere, ook dat we de kerk weer konden bereiken deze morgen. Al in de vroegte waren ze daar bezig met het vegen van de grond. En Heere, we danken u dat ook zo al die dingen mogen meewerken, dat we hier als uw geroepen gemeente bij elkaar mogen zijn. Heer, het alles wacht op uw zegen, want met minder kan het niet af. O Heere, wat hebben we dat nodig? En daarom bidden we u, werkt u krachtig door uw Heilige Geest. Opent u dan zelf uw woord, opdat wij, Heere, uw lof zullen verkondigen, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel deze morgen en we gaan met elkaar een gedeelte lezen uit het Bijbelboekje Judas, wat we vinden helemaal achter in het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar een aantal versen uit het Bijbelboek Judas. En we lezen daarvan de eerste 16 versen.
Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, de broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeente zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid en de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degenen die niet geloofden, verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze, hetgeen zij niet weten, dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Biliam zijn zij heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Ze zijn waterloze volken die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren der zee, hun eigen schande opschamende, dwalende sterren, dewelke de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Tot zover de schriftlezing.
Zalig bent u, zalig ben jij die het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Amen. Gemeente, namens uw kerkraad zijn er nog de volgende afkondigingen. Allereerst de collecte. Er zijn in deze dienst 3 collecten. De eerste voor de kerk, de tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde voor de kerk is de deurcollecte. Van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en ook uw gaven. En Paulus zegt het zo dat de Heere de blijmoedige geven lief heeft. Dus zo mogen we met blijmoedigheid geven aan de dienst van de Heere en aan de nood in de wereld. De volgende afkondigingen. Deze week beginnen de catechisaties weer. Morgenavond op de gebruikelijke tijden en vrijdagavond om 7 uur. Dinsdagavond 7 januari is er bijbelkring in de consistorie. Aanvang is 19:30. Woensdagavond 8 januari zal er bijbellezing gehouden worden hier in de kerk. Aanvang 19:30. Allen hartelijk welkom. Volgende week zondag, de equivalente 12 januari, begint de zondagschool weer. En voor alle afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Straks in de voorbeden willen we nog gedenken aan mevrouw J. Zwaan van Berchem in verband met zorgen rondom haar gezondheid. Tot zover de afkondigingen en de voorbeden. Gemeente, de voorbereiding op de verkondiging van het woord gaan we met elkaar opnieuw zingen. Het gedeelte wat we net met elkaar gelezen hebben is een gedeelte waar misschien niet zo vaak over gesproken wordt, uitgepreekt wordt. Het is een gedeelte geschreven door Judas. Judas, we lazen het. Een broer van Jacobus en ergens dus ook een broer van de Heer Jezus, zullen we straks in de verkondiging horen. Hij kwam uit het gezin van Jozef en Maria, had heel veel gezien, heel veel meegemaakt in zijn leven. En hij kreeg een boodschap voor de gemeente, die ook de boodschap voor ons is. En voordat we daarbij stil gaan staan in de verkondiging, gaan we met elkaar zingen. Psalm 66 vers 2, al het aardrijk smeek u neergebogen en heft de schoonste psalmen aan. En we zingen ook het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Laten we zingen op Psalm 66 vers 2 en 3 en we mogen onze gaven geven. gemeente, in de verkondiging staan we stil bij de gelezen verzen uit de brief van Judas, bij de eerste 16 verzen. En als eerste staan we stil bij het doel van deze brief, ten tweede bij het probleem in de gemeente, ten derde zien we hoe dat probleem ook heel concreet richting de gemeente beschreven wordt. We zien ook heel duidelijk spiegels naar de tijd waarin wij leven, anno 2025. En als vierde staan we stil bij wat is nou onze reactie op wat we gelezen hebben, bestudeerd dan hebben in de verkondiging. Dus we staan stil bij de eerste 16 versen van de brief van Judas. Als eerste bij het doel, ten tweede bij het probleem, ten derde bij het probleem wat heel concreet beschreven wordt, en ten vierde bij onze reactie op deze woorden van de Heere uit de Heilige Schrift. Geliefde gemeente, één keer in de zoveel tijd zie je het weer op het nieuws. En misschien word je er hier, als je in Elspeet woont of ergens op de Veluwe, wel bijna elke dag mee geconfronteerd. De wolf die zich weer in Nederland heeft gevestigd en inmiddels heel wat roedels heeft over heel Nederland verspreid. En natuurliefhebbers die zeggen, ja prachtig, dat hoort precies bij de natuur. En zo houdt de natuur zichzelf in stand. Want toen ik een tijdje geleden iemand sprak die tijdens een wandeling door de bossen oog in oog stond met dat dier. Met dat roofdier, want het is een roofdier, een gevaarlijk roofdier. Toen zei diegene, nou, ik weet het nog zo net niet. Ja, een wolf, als je hem ziet, nou, misschien heb je hem wel eens gezien. Dan kijk je wel uit, kom niet te dichtbij, geef geen aandacht. Maar wat nu als je een wolf niet herkent als een wolf, jongens en meiden? Als er een schaap staat, maar eigenlijk is dat schaap een wolf. Zoals het spreekwoord dat zegt, hè? Een wolf in schaapskleren. Iets wat er van de buitenkant mooi uitziet, waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Want voor een schaap ben je meestal niet bang. Een wolf ben je wel bang voor, maar dan kom je erachter, ja, maar is het nou wel echt wat ik zie? En dat is nou precies waar het over gaat in deze brief van Judas aan de gemeente. Er zijn mensen in de gemeente die er aan de buitenkant uitzien als schapen, om het zo maar te zeggen. Maar die eigenlijk wolven zijn, die er aan de buitenkant prachtig uitzien, waar je van denkt, nou, daar kunnen we op bouwen in de gemeente. Dat zijn misschien wel voorbeelden in de gemeente. Ze zitten of ze staan voor in de kerk. Maar ondertussen zijn ze bezig als roofdieren om die gemeente van binnenuit stuk te maken. Nou, dat is er aan de hand in die gemeente waar Judas naar schrijft. En Judas is niet zomaar iemand, maar Judas is een dienstknecht, zo lezen we in vers 1, een doulos, letterlijk een slaaf van Jezus Christus. En, zo lezen we, een broer van de bekende apostel Jacobus. En zoals ik zo even al zei, als hij een natuurlijke broer is van Jacobus, die een zoon was van Jozef en van Maria, dan is deze Judas dus opgegroeid in hetzelfde gezin als de Heer Jezus Christus zelf. Bijzonder lijkt me dat. Maar er moet vooral de nadruk niet op vallen, want uit andere geschiedschrijvingen weten we dat Judas heel lang iemand was die eigenlijk helemaal niet naar zijn broer wilde luisteren, die aan hem voorbij liep en pas na de dood en opstanding van Christus dat hij tot bekering kwam. Niet tot zijn broer, maar tot zijn zaligmaker. Tot de Heer Jezus Christus. En daarom zegt hij het ook zo duidelijk, hè. Ik ben een dienaar, een slaaf. Iemand die me laat leiden door wat de Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest aan mij leert. En zo ergens tussen het jaar 66 en het jaar 80 na Christus stuurt hij deze korte brief naar een voor ons onbekende gemeente. En je moet het je zo voorstellen dat deze brief voorgelezen werd in de gemeente. Net zoals er gepredikt wordt, zondag aan zondag, werd deze zendbrief door een van de ouderlingen van de gemeente voorgelezen. En vanmorgen is het ook de boodschap tot ons. En hoor gemeente, hoe de gemeente dan wordt aangesproken in de verzen 1b en 2. Aan de geroepenen staat er, die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. O, wat een hoge roeping heeft de gemeente van Christus. De gemeente van Christus is niet maar een groep mensen die toevallig bij elkaar zijn gebracht en waar het er in niet uitmaakt hoe je leeft en hoe we met elkaar omgaan. Nee, ze hebben een hoge roeping, een hemelse roeping. Wat een verzekering ligt er ook in. Voor allen die mogen horen bij die gemeente van Christus. Hoe het ook gaat, hoe scherp de boodschap van Judas ook is en wordt. Het doel ervan is om zijn gemeente te bewaren, om zijn gemeente te reinigen, om zijn gemeente onderwijs te geven. En hij verbindt er nog een geweldige zegenwens aan. We lezen het in het vervolg, dat barmhartigheid en vrede en liefde vermeerderd mogen worden. Gemeente, als we dat ons op ons laten inwerken, dat begin, dan vraag ik mezelf wel eens af, hoe komt dat dat zo weinig leeft? Ja, ik bedoel dat we geloven en weten dat de gemeente in Gods hand ligt. Dat Hij arme zondaren verkiest tot zaligheid en dat het geloof in Christus, dat hier geschonken wordt en dat we het daarvan moeten verwachten. En dat de Heer zijn gemeente bewaart bij het geloof. O gemeente, we zijn zo vaak in de gemeente zo drukdoende met van alles. We moeten dit en we moeten dat en er moet zus en zo. En de activiteiten vullen zichzelf op. Maar vanmorgen mogen we beseffen, de gemeente ligt in Gods hand. Hij bewaart zijn gemeente. O heerlijk, als dat besef in je hart mag leven en als je daarbij mag horen. Gemeente, en dan mogen we zeggen dat volstrekt niet met ons heeft te maken, het begin van de brief. Het komt helemaal van de andere kant. De Heere spreekt tot de gemeente. En dan gaat het over woorden, over Christus, over genade, over liefde. Geliefde gemeente, doet dat uw en jouw hart al sneller kloppen? Merk je, ja, daar moet het om gaan in de gemeente. Om die verkiezende liefde van de Heere in Christus, die zondaren zoekt, die zondaren trekt en zondaren de weg wijst naar de Heere Jezus. O, zo begint die. Het is een voorspel op wat komt. Want hij laat de gemeente dus eerst zien, gemeente, jullie zijn in Gods hand en wat helemaal in Gods hand ligt, zal niemand u meer uitdrukken. Maar er is toch wel een groot probleem in die gemeente. En zo komen we gemeente tot het doel van de brief. Dat doel was niet alleen maar om de gemeente te bemoedigen. Ja, daar begint hij wel mee. Maar wat lezen we vanaf het derde vers? Geliefden, hoor die geweldige aanspraak. Geliefden, zegt Judas in vers 3. Toen ik met naastigheid, dat betekent met een grote inzet, bezig was jullie een brief te schrijven over de gemene, over de gemeenschappelijke zaligheid. Over jullie soteria staat daar. Over jullie behoud. Daar was hij dus mee bezig, hè? Die gemeente een brief te schrijven over hoe ze behouden zouden kunnen worden. Over hoe ze gered zouden kunnen worden van het eeuwige verderf. Maar hij voegt eraan toe, toen werd ik genoodzaakt. En daar voel je de leiding van de Heilige Geest in, die de Bijbelschrijvers hierin leiden. Werd ik genoodzaakt te schrijven met een vermaning, een aansporing. Om te strijden voor het geloof. Dat is overgeleverd aan de heiligen. Dus niet alleen maar een boodschap om ze te trekken. Maar ook een boodschap om heel duidelijk te laten zien, dit gaat er mis in de gemeente. En gemeente, wanneer de opperbevel hebben beloofd dat zijn kerk niet zal vergaan, betekent dat niet dat de troepen hun wapens overboord kunnen gooien. Nee, juist niet. Maar ze moeten dan juist strijden, want dan begint de strijd eigenlijk pas. Strijden met het zwaard van de geest en alles verwachten niet van zichzelf, maar alles verwachten van de koning, van de kerk, van de Heer Jezus Christus zelf. En dan is het zeer ernstig wat Judas schrijft. Het geloof staat op het spel. Gemeente, dan moeten we in de Bijbel altijd goed onderscheid maken als het gaat over geloof. Wat daar precies mee bedoeld wordt, want dat wordt wel eens op verschillende wijzen bedoeld. Altijd als het over het geloof gaat, het ware, zaligmakende geloof, dan gaat het om de persoonlijke geloofsrelatie die zondaren kunnen krijgen door de Heer Jezus Christus. Maar hier ligt meer de nadruk op de waarheid van het geloof. Er staat het overgeleverde geloof. Het geloof als leer. Het geloof als dogma. Als kennis. Als de onveranderlijke Bijbelse waarheid. Het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. Gods waarheid. Gemeente, die waarheid staat onder druk. Het geloof dat God roept. Dat Hij heiligt. En dat Hij alleen in Christus bewaart. Barmhartigheid, vrede en liefde die er alleen in de Heer Jezus Christus is. De mens wil anders. De mens wil altijd het geloof modelleren, zodat het beter past bij zijn of haar eigen verlangens. Ik las van de week nog een mooi stukje bij de oude dominee van Brummelen, die zei al in zijn tijd, jaren geleden, de mens wil dan met een tromp slaan en dan wat sneller en dan dat. Maar hij schrijft, dat is puur veranderzucht. Dat is puur om het te richten op de mens. We moeten het doen met de eenvoudige Bijbelse waarheid. Met de leer die God in zijn woord aan ons overlevert. Als we dat niet doen, gaat het mis. En gemeente, iets van dat bedreigt de gemeente van Christus. Waar Judas aan schrijft. Lees maar mee vanaf het vierde vers. En we komen bij het probleem in de gemeente. Dat is de tweede gedachte in de preek. Wat lezen we in het vierde vers? Nou, gemeente, lees u maar mee. Want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijd tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Wat is er aan de hand? Nou, dit zijn nou precies die wolven in schaapskleren, jongens en meiden, waar ik net in de preek mee begon. Het zijn mensen die net doen alsof. Maar eigenlijk zijn ze goddelozen, staat er. En ze hebben de genade van onze God veranderd in losbandigheid. Want dat betekent het woord ontucht. En ze zijn, in plaats van dat ze de heerser van de kerk dienen, de Heer Jezus, verloochenen, zei de Heer Jezus. Wat is dus het probleem precies, als we dat helemaal afpellen? Gods genade is reden voor losbandigheid. En de Heer Jezus heerst niet in hun levens. Wat wil dat nou precies zeggen? Nou, de binnendringers die zeggen, God redt door genade. Ja, dat zouden ze niet durven ontkennen, dat alleen door het bloed van de Heer Jezus er redding is. Maar, zeggen ze, dan maakt het daarna niet meer uit hoe je leeft. Dan maakt het niet uit of je gewoon in de zonde leeft. Als je maar trouw je plek in de kerk inneemt, om het zo maar te zeggen. Nou, maar gemeente, het geeft wel, toch? Dat kan toch niet? Zo van, als we zondigen, nou dan maken we de genade alleen maar groter. Leef je dus maar uit. Ja, dat zeggen die mensen. Je bent toch gered. Wat maakt het dan uit of je die zonde doet? De Heere vergeeft toch wel. Doe niet zo moeilijk, zeggen ze eigenlijk. Wat doe je nou moeilijk? Misschien herken je het wel thuis. In je gezin. Als je als ouder probeert om daar met je kind over te spreken. Zeker in de weekenden is dat lastig, is dat een strijd. Je probeert ze op het hart te drukken. Oh ja, maar mijn kind, dwaal niet, want dat wil de Heere niet. Dat is niet goed voor je, zo heeft hij het niet bedoeld. Maar je merkt dat dat vlees zo de kant van de zonde optrekt. En hier gaat het dus eigenlijk nog een stap verder. Mensen die aan de ene kant zeggen, ik heb die genade nodig. Maar aan de andere kant, Gods woord en zijn wet volledig aan de kant leggen. Want uiteindelijk gaat het daar niet meer om, zeggen ze. Gemeente, dat klopt niet, zegt Judas. Het geloof redt alleen, zeker. Maar hiermee kom je juist te staan onder de heerschappij van Christus. Als je die weldaad in Christus hebt geproefd, dan wil je ook niets anders dan zijn voetstappen drukken door de Heilige Geest. En dan is het niet meer wat wil ik doen, wat ik wil dat moet er gebeuren. Dan is het niet meer hoe ik wil leven, wat voor mij goed voelt, zo moet ik leven. Maar hoe kan ik zo leven in gemeenschap met Christus zoals Hij dat van mij vraagt? Hoe kan ik mijn leven zo inkleden dat het beantwoordt aan het doel van God, de eer van God geven, dat Hij aan de eer komt in mijn leven. En dan zegt iemand, ja, maar dat kan ik toch helemaal niet uit mezelf. Nee, maar gemeente, dan gaat het hier dus over kinderen van God die dat door de Heilige Geest wel leren. Dat kan je inderdaad niet van jezelf. Maar als je de Heer Jezus mag kennen, gaat de Heilige Geest je dat wel leren. Gemeente, deze dwaling is niet nieuw. Paulus had het al voorspeld, dat deze dwaling in de gemeente zou komen. Want in Romeinen 6 tot en met 8 gaat hij eigenlijk precies in op dezezelfde dwaling. Denk niet dat hoe meer je zondigt, zegt Paulus daar, hoe groter de genade wordt. En Judas, hij ziet het voor zijn ogen in de gemeente gebeuren. De verlossing wordt vergeestelijkt. En alle banden worden losgegooid. Het gaat om de ziel. Het gaat om Christus, ja. Want ondertussen maakt het ze niet meer uit wat ze doen met hun lichaam. En dan gaat het je ten diepste niet om een hele Christus, maar dan heb je een halve Christus. Naar ons maakt het uit wat voor muziek je luistert. Maakt het uit hoe ik in het leven sta? Maakt het uit waar ik naartoe ga? Het gaat toch om de genade? En gemeente, denk niet dat dat ver bij ons vandaan staat. Op de catechisaties heb ik regelmatig die gesprekken met jonge mensen die ook zo denken. Die dat horen van andere mensen. Ach, leef je leven en het geloof heb je er toch altijd bij. Maar gemeente, dat is een manier waarin de boze probeert om de gemeente binnen te dringen. En om ons uiteindelijk af te laten drijven van die kern. Want de boze is zo geraffineerd. Als het niet lukt om mensen bij het geloof vandaan te houden, dan probeert hij het wel om het geloof zoals het ware, door de mens te laten veranderen, dat Christus alsnog op een afstand komt. En de boze die wil best dat ze hem belijden met de mond. Dat ze in Gods huis zijn. En natuurlijk dat ze misschien ook wel meedoen. Maar ondertussen heimelijk de zonde aan de hand houden. Of denken, ach, wat maakt het eigenlijk uit hoe ik leef? Ja, denk je? Denk je dat het voor de Heere niet uitmaakt hoe je leeft? De binnendringers, gemeente, zij leefden eigenlijk gericht op het hier en op het nu. Dat was eigenlijk hun zonde. Ze wilden Christus wel voor een goed gevoel erbij, maar uiteindelijk gingen ze op in de wereld en leefden ze voor de wereld. En ze geloofden zelfs niet meer in het eeuwige oordeel, zegt Judas. Maar gemeente, we moeten toch voor de Heere verschijnen. Daar is de schrift toch duidelijk in. En weet, Gods genade in de Heer Jezus is groot genoeg om ook onze zonden te bedekken. Zeker. Gods genade komt in de verkondiging van zijn woord ook vanmorgen tot een ieder. Hij roept je om al je lasten bij hem neer te leggen, om als een arme zondaar naar hem toe te vluchten en de toevlucht te vinden in Christus. Je mag bij de Heere komen zoals je bent, hoef je niet mooie voor te doen, kom maar met heel dat zondekleed en leg het maar voor hem neer. Geroepen, geheiligd, bewaard, barmhartigheid in Christus proevend. O ja, gemeente, het geloof grijpt Christus aan. Geloof kan niet zonder de Heer Jezus in een waar geloof. Het is net als in een goed huwelijk. Dan is het niet alleen maar iets met mooie woorden. Maar gemeente, dan moet dat toch ook blijken, toch? Want als je de Heer Jezus mag dienen, als je hem nodig hebt gekregen in je leven, dan heb je hem nodig niet voor een deel van je leven, dan heb je hem nodig voor heel je leven. Net als in dat huwelijk. Als je getrouwd bent, dan alleen maar elkaar af en toe ziet en niets met elkaar deelt. Nee, dan klopt er toch iets niet. Als je getrouwd bent, misschien zijn er wel jonge mensen in ons midden die zich voorbereiden op een huwelijk in de tijd die voor hen ligt in het nieuwe jaar. Ja, dan verlang je daar toch naar om samen te leven. Om samen tijd door te brengen. Om samen te genieten van elkaar en van elkaars aanwezigheid. Gemeente, wie door Gods genade gered is, wie door Gods genade door de Heilige Geest een kind van God geworden is, die wil de Heer Jezus beminnen. Die wil bij de Heer Jezus zijn. Die wil met hem verkeren. Die wil uit hem leven, tot zijn eer leven. En dan mogen we ons de vraag stellen op deze eerste zondag van 2025... Gemeente, is daar misschien bekering nodig? Is het bij ons ook zondag in de kerk, maar maandag tot en met zaterdag leef ik mijn eigen leven en ben ik er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig? Nee, gemeente, dat maakt wel uit voor de Here. Strijd. Strijd voor het geloof. Het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is. In onze tijd hebben we er een handje van, om wat niet in overeenstemming is met het gevoel van onze tijd, om dat maar uit de Bijbel weg te laten. Of het nu gaat over het huwelijk tussen één man en één vrouw. Of het gaat nu over het gezin, over huwelijk en samenwonen. Samenwonen wat zonde is. Als het gaat over al die arme vormen van relaties. Als het gaat over het omgaan met de zondag. Over het trouw zijn in de erediensten. Over hoe we ons kleden als christenen. Hoe het gaat over het gebruik van media. Gemeente, we hebben er een handje van om te zeggen, ik kies zelf wel wat goed voor mij is. En daar zegt de Heer toch niets van in zijn woord. Wat maakt dat uit? Ik kies zelf wel wat goed voor me is. Maar gemeente, zou het in de gemeente van Christus niet andersom moeten zijn? Wat zegt Gods woord me over die zaak? En hoe kan Gods woord me daar en daarin de weg wijzen? En hoe wordt dat concreet in mijn leven? Ja, gemeente, dat gaat dus over het buigen voor het woord van God. In plaats van dingen eruit halen die ons uitkomen. Strijd voor het geloof, zegt Judas. Want er zijn wolven in schaapskleren. En gemeente, maak je geen illusie. Die wolven die leven ook in onze gemeente. Ja, want die wolven die leven ook in ons eigen hart. Het zit in ons. Ook na ontvangen genade, die strijd met die oude mens. Maar gemeente, dat gaat Judas heel duidelijk aan de kaak stellen. Nog duidelijker dan dat hij in deze eerste verse heeft gedaan. Want het doel van de brief is duidelijk, vers 3. Strijden voor het geloof. En het probleem, gemeente, het probleem is dus ook duidelijk. Er zijn binnendringers die proberen om het geloof te maken tot goedkope genade. Er is wel genade, maar uiteindelijk maakt het niet uit hoe je ermee leeft. En Judas stopt dan niet. Maar dan gaat hij als het ware nog een spade dieper. En gaat hij het concreet maken. Hoe zien we dat dan? En welke spiegel zit daarin ook voor ons? En zo komen gemeenten tot het derde in de preek. Het probleem wordt concreter gemaakt door Judas. Hoe loopt het af met die binnendringers, met die wolven in schaapskleren? Zelf denken ze niet aan het oordeel. Ze geloven daar niet eens in. Maar God spreekt drievoudig anders in zijn woord. Kijk wat we lezen in het vijfde vers. Denk aan Israël in de woestijn. Is het eerste voorbeeld wat Judas geeft. Ze waren gered. Ze waren verlost uit Egypte. Als een eenmalige historische daad van God. Dat weten de jongens en meiden ook. Hè? Israël was een slavenvolk in Egypte. En ze werden bevrijd. Ze gingen de woestijn in richting Kanaan. Maar wat lezen we? Hen die niet geloofden. Heel het volk. Met uitzondering van Jozua en Caleb. Zijn te gronde gericht. Over de volharding van de heiligen gesproken. En dan geeft hij nog een tweede voorbeeld. In het zesde vers. Denk aan de engelen. Dat is wel bijzonder, hè? Als het hier gaat over de engelen. Er wordt in de Bijbel vaak in de kerstnacht gesproken over de engelen. En op nog een paar andere plekken in de Hebreeënbrief. En soms in het Oude Testament. Maar er wordt niet eens zo heel vaak gesproken, geschreven over de engelen. Maar hier zegt Judas, denk aan de engelen. Engelen die Gods waarheid niet bewaard hebben. God heeft ze reeds ten oordeel gesteld. Het gaat hier over engelen die gevallen zijn. Die zijn gaan behoren bij de duivel en de duivelse geesten. Ze hebben het niet volgehouden, staat hier. En het derde voorbeeld uit de schrift. Vers 7. Denk aan Sodom en Gomorra. Ze hebben hoererij bedreven. Er was sprake van losbandigheid op het gebied van seksualiteit. Wat staat er? Ze zochten contact met het vlees dat niet voor hen was. Lees, er was sprake van overspel. En er was sprake van homoseksualiteit die uitgeleefd werd. Ze dachten aan Sodom en Gomorra, dat kan prima. Ze lieten zich leiden door wat ze voelden bij zichzelf. In plaats van dat Gods woord zei wat hoe het moest. En gemeente, we lezen het over Sodom en Gomorra. Die leefden op die wijze. Ze ontvingen de eeuwige straf van het vuur. En zo bezoedelen deze dromers in de gemeente, zo wil Judas zeggen, op dezelfde wijze hun eigen lichamen. En dat wijst op losbandigheid. Gods gebod werd aan de kant gezet. En met name ging dat mis, dus in die gemeente ook waar Judas naar schrijft, op het gebied van seksuele losbandigheid. Ze deden eigenlijk wat ze wilden. En denk niet dat alleen vandaag de dag dingen slecht zijn op dat gebied, maar ook gemeenten in die tijd. Als je kijkt naar de tempelprostitutie, als je kijkt ook naar hoe dat uitgeleefd werd, ook homoseksuele contacten die er waren in die tijd. Gemeente, dat werd gevierd als een feest. Tijdens de feesten die er waren. En dan ging het mis. Ongebreidelde seksualiteit. Dan moeten we niet alleen maar denken aan mensen van hetzelfde geslacht of andere zaken. Maar gemeente, we mogen dat heel dicht ook bij onszelf houden. Ongebreidelde seksualiteit. Al gaat je gedachte, terwijl je getrouwd bent, uit naar een ander. Heb je al gezondigd. En misschien zijn ze er wel onder ons. Die zichzelf, terwijl ze in de kerk zitten, misschien zelfs wel aan het avondmaal gaan. Dat ze kijken naar die plaatjes waar ze niet naar moeten kijken. Of dat je misschien op plekken komt waar je niet hoort te komen. Juist op het gebied van vrije seksualiteit. Gemeente, dat gaat de gemeente van Christus niet voorbij. De jonge mensen die daar mee komen om te spreken in het pastoraat. Die delen dat. En ze zien die worsteling, maar ze vinden dat zo moeilijk. En dan zeggen sommige mensen, ach, wat maakt het uit. Als je maar gered bent. Ja, maar gemeente, dat kan toch niet samengaan? Een leven in ongebreidelde seksualiteit, buiten die huwelijksrelatie tussen één man en één vrouw, gemeente, is niet goed. Is niet naar de wil van God. De autoriteit van Christus, daar gaat het om. En ze lasteren. Ze lasteren in die gemeente alles wat naar hen toe komt. Oftewel, als ze er iets van zeggen, de ouderlingen, dan zeggen ze bemoeien met je eigen zaken. Als ze er elkaar op wijzen, dan zeggen ze, ach, wij bepalen dat zelf wel. En wat doen ze nog meer? Ze lasteren ook de heilsfeiten. En ze lasteren de engelenmachten. Eigenlijk willen ze niet leven onder de autoriteit van Christus. De eerste spiegel voor ons, als we dat dan samen nemen, typerend voor deze wolven in schaapskleren, is dat ze lichamelijk leven in zonde en tegelijkertijd geestelijk arrogant zijn. Ze hebben mooie praatjes over geestelijke zaken, maar ondertussen misschien wel een relatie in het geheim, overspel. Mooi praten, misschien zelfs wel wat ervaren van het geloof. Maar als het gaat om het luisteren naar het woord van God, luisteren naar wat de ambtsdragers in de gemeente zeggen, ho maar. En opnieuw, gemeente, komen er nu 3 voorbeelden met historische punten. Mooi hè, hoe Judas dat doet. Telkens weer zoekt hij de verbinding met de historie en dan koppelt hij dat weer terug naar de gemeente. Lees maar mee in vers 9. In vers 9 wordt de geschiedenis aangehaald over Michaël de aartsengel, die met Satan streed over het lichaam van Mozes. Een heel onbekend bijbelgedeelte. En de engel laat het oordeel bij God. Hij is wijs. Maar de dwaallichten, zo lezen we in vers 10, lasteren alles waarvan ze geen kennis hebben. Oftewel, ze denken het zelf beter te weten dan God. En als redeloze dieren worden ze overgeleverd door wat ze lasteren en vernietigd door wat ze praktiseren, staat er. En het tweede voorbeeld, ze zijn zoals Kaïn, zegt vers 11. Hoe leefde Kaïn? Kaïn was ten diepste ik gericht. Dat is de zonde van Kaïn. Zoals Bileam. Bileam die geldzuchtig was. Zoals Korach die zich verzette tegen Mozes en Aaron. Gemeente opnieuw. 3 voorbeelden uit de schrift. Wat is de spiegel daarin voor ons? Nou gemeente, die binnendringers, die wolven in schaapskleren. Die zijn dus uiteindelijk alleen maar gericht op zichzelf. Op hun eigen ik. Op hun aardse rijkdom. En zij verzetten zich tegen kerkelijk gezag. O gemeente, wie ingaat tegen Gods woord, roept vervloeking af over zichzelf. O wat vreselijk. En kijk hoe het misgaat in de gemeente. Ze zijn schandvlekken op de liefdemaaltijden. Dat gaat over de agape-maaltijden. Waarbinnen in de eerste gemeenten het heilig avondmaal gevierd werd, zo leren we uit 1 Korinthe 11. Ze zijn schandvlekken, zegt Judas. Letterlijk staat er in het Grieks een woord dat betekent rots vlak onder het wateroppervlakte. En dat is heel gevaarlijk, hè? Als je met een boot vaart en je vaart en het lijkt prachtig, je kan zo doorvaren. En dan ineens loop je boot vast op die rots. Het leek zo mooi, maar ondertussen. En het schip loopt dus stuk op. Zo zegt Judas, zo loopt de gemeente stuk op deze mensen die doen alsof. Mensen die zich wijden, dat wil zeggen zich onbeschroomd te goed doen, zonder ontzag. En gemeente, dat is dan de derde spiegel die hierin zit, ook voor ons. Door het gedrag van deze mensen worden de heilige sacramenten van de Here, worden ze verontreinigd. En andere mensen lopen door hen vast. Jonge mensen bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat die en die, die altijd zo leefde, die misschien wel aan het avondmaal ging, maar ondertussen dit en dit, ze lopen er door vast. Ja, want dat kan ook niet. En weet je wat Judas zegt, waar zulke mensen op lijken? Zulke mooi praters, die alleen maar leven voor hun eigen ego. En opnieuw spreekt hij in beelden. En hij gaat 4 beelden geven. Hij zegt, moet je eens kijken naar buiten. Je ziet die wolken. die wolken zien er veelbelovend uit. En zeker in het Midden-Oosten, als je een wolk ziet, nou, dan is men blij. Dan valt er regen uit als het goed is. Een goede donkere wolk, dan kun je verwachten, er valt regen. Verfrissing, oh geweldig mooi. En als je verlangt in de droogte naar regen, nou dan weet je daar wat van. En zo zegt hij, zo zijn die mensen in de gemeente. Het lijkt heel wat. Maar die wolken die waaien verder en er valt geen druppel regen uit. Ondanks mooie praatjes zijn ze leeg. Kijk niet alleen naar de wolken, maar kijk ook eens naar de bomen. Bomen die in de herfst geen vrucht geven. Heel veel bomen in het Midden-Oosten dragen vrucht in de herfst. In de vroege herfst, fruitbomen. En dan zijn ze hun bladeren soms al verloren, maar dan komt er nog, nog steeds hangt er wat aan. Daar kun je heerlijk van eten. Maar bomen met heel veel blad, waar uiteindelijk niets aan groeit. Wat heb je daaraan? Ja, het ziet er mooi uit van de buitenkant, maar een fruitteler heeft daar natuurlijk niets aan. Het leek heel wat. Maar, zegt Judas met dit voorbeeld, het is eigenlijk dood. Een boom die geen vruchten voortbrengt, zal worden afgehouwen en in het vuur geworpen, zegt de Heer Jezus Christus. Kijk nog eens verder om je heen. En hij wijst op de golven van de zee. De branding van de zee, altijd rusteloos, altijd in beweging, krachtig klinkt het. Maar wat doet die branding? Die branding die brengt uiteindelijk vooral afval op het strand, zeker als er veel in geloosd wordt. Het lijkt heel wat, maar afval en schuim blijft achter op het strand. En dat is wat je ervan overhoudt. Opnieuw een voorbeeld om het gedrag in de gemeente aan de kaak te stellen. Het lijkt heel wat, maar de oogst is uiteindelijk ellende en verdriet. En aan gemeente wordt er nog een vierde voorbeeld gegeven uit de natuur. Ja, Judas die kijkt om zich heen en probeert dat allemaal te verbinden met wat hij ziet met de gemeente. En hij zegt, kijk eens naar de sterren. En dan met name naar de dwaalsterren. Ik denk dat hij vallende sterren bedoelt of dwalende planeten. En die vallende sterren, als je daarnaar kijkt, op het ene moment staan ze hier en op het andere moment zijn ze weg. En op een vallende ster kan je je natuurlijk niet oriënteren. Als wij vandaag de dag ergens naartoe gaan, dan hebben we daar navigatie voor. En via die navigatie kunnen we ergens naartoe reizen. En 's nachts hebben we dat ook. Maar in vroeger tijd had men de zon overdag die de weg wees. En 's nachts keek men naar de stand van de sterren. En aan de hand van die sterren kon men de weg vinden. Maar als je je weg probeerde te vinden aan de hand van vallende sterren, nou, dan kwam je natuurlijk nergens uit. In ieder geval niet waar je wilde uitkomen. Dan zul je verdwalen. En dat is het beeld wat hij uiteindelijk als vierde dan geeft. Deze dwaallichten, zij zullen vergaan. En zij trekken iedereen mee. Gods oordeel is onontkoombaar en definitief. En gemeente, het is nog niet klaar. Met het aan de kaak stellen van de problematiek in de gemeente. Nog eenmaal. Lees maar mee in de versen 14 en 15. Judas spreekt door een apocrief boek te citeren, het boek Henoch, over de ondergang van de dwaalleraren. De Heere zal komen om het oordeel te vellen. Je denkt dus, zegt hij, dat er geen oordeel is. Je denkt dus dat je niet voor de Heere moet verschijnen. Je denkt dus dat het voor de Heere niet uitmaakt hoe je leeft. Nou, zeker wel. De Heere zal gericht houden om de goddelozen te straffen, vanwege al hun goddeloze daden die ze goddeloos hebben gedaan, vanwege al die goddeloze harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem hebben gesproken, leden van de gemeente. Maar uiteindelijk zijn ze goddeloos, los van God, los van Christus. Los van zijn genade, los van zijn barmhartigheid. Terwijl de Heere altijd trouw is. Terwijl hij zijn armen nog steeds naar u en jou uitstrekt. Oh, wat ben je arm. Wat ben je straatarm. Als je mooi praat, maar ondertussen leeft voor eigen rekening. Als je niet leeft in overeenstemming wat de Heere van je vraagt in zijn woord. En dan in vers 16 sluit Judas zijn boeteprediking af. En hij zet nog een paar puntjes op de i. Ze zijn ontevreden, zegt hij. Het is nooit goed voor hen. Ze mopperen, ze mokken, ze morren, net als Israël in de woestijn. Het zijn klagers over hun lot. Ze vonden zichzelf niet zo slecht. En ze konden er niet meer uit de voeten dat de schrift hen bleef zien als zondaren. Ze meenden dat ze beter verdienden. Maar ze wandelden in hun eigen begeertes en verlangens. Ik gericht. Hun spreken is hoogdravend, overmoedig. Ze etaleren hun geestelijke staat tegen anderen. En door hun vleierij kregen ze nog veel volgelingen ook. Hij of zij kan het mooi zeggen, maar ondertussen. En gemeente, dat is dan de laatste spiegel die er ook in zit voor ons. Wat doen die dwaallichten? Ze kijken mensen naar de ogen en ze praten mensen naar de mond. Maar eigenlijk zijn ze ikgericht. Ziet u, er is een patroon zichtbaar in deze brief. Er is een oproep om te strijden. Te strijden voor het geloof. Omdat er zogenaamde christenen zijn die alleen maar leven voor zichzelf. De dwaallichten kennen ten diepste geen liefde tot God en tot hun naaste. Maar enkel eigen liefde. Ik vroeg me thuis af, toen ik met deze verkondiging bezig was, zullen de mensen zich toen aangesproken gevoeld hebben? Ik denk het maar zo. Het waren kleine gemeentes, vaak van 20, 30, 40 mensen. En ik kan me zo voorstellen dat ze naar elkaar keken, dat ze dachten, ja nou, die kan dat wel gebruiken. Ja, maar gemeente, ik denk niet dat dat de bedoeling is. Dat je op basis van dit woord naar anderen gaat kijken en denkt, nou, hij of zij kan dat wel gebruiken. Nee, worden wij er ook door aangesproken. Ons ik, ons ego, die vuile bron, dat zondige hart, dat beest wat in me leeft. O gemeente, wie werkelijk door Gods genade op de knieën komt als een zondaar met schuld, die zegt dat, ja, ik ben ten diepste geen haar beter. Het zit ook zo in mij. En misschien herken je wel in die zonde of in die neiging die vanmorgen beschreven werd. En dan? Wat moeten we dan doen? Ja, gemeente, als we daarmee worstelen, als er inderdaad die strijd is in ons leven, aan de ene kant zeggen we kunnen niet zonder de Heer Jezus, maar aan de andere kant leef je je leven door. Ja, wat moeten we doen? Dus de vierde vraag die we stellen aan de preek, aan de tekst. Wat nu te doen? Wat nu te doen als je dit hoort en als je misschien bij jezelf ervaart, ja, ik ben die mens. Als je deze ernstige les hebt gehoord, kan het niet anders dat je erdoor stilgezet wordt. En wat is nu de weg? Nou, gemeente, de weg is in ieder geval dat je met je zonde en tekorten allereerst naar de Heer Jezus toe mag vluchten. En als je dat mag doen, als je dat leven mag kennen, dat je dan leert dat je leven dan niet zomaar door kan kabbelen, dat je de zonde niet aan de hand kunt houden. Wat is dan nodig, gemeente? Dan is zelfonderzoek nodig. Dan is bekering nodig. Zoals het avondmaalsformulier dat ook zo rijk zegt als het over deze dingen gaat. Wat zegt het avondmaalsformulier als het gaat over de zonden en tekorten als die aan de kaak worden gesteld? Allen die zo'n ergerlijk leven leiden, zij staan buiten. Tenzij dat er bekering plaatsvindt. Er is bekering nodig. Ja, gemeente, dat is nodig. Dan zegt iemand, nou, dan moeten we daar veel om bidden. Dus inderdaad, veel bidden en smeken aan de genadetroon. O Heere, maak dat anders in mijn leven. Werkt u dat anders uit in mijn leven? Maar Gemeente, het wonder is dat de Heere dat ook doet. Dat het nu vanmorgen wil komen tot een vluchten tot de Heere Jezus Christus. In een levend geloof. In een levend geloof grijpt Gods beloften vast. Als de Heere Jezus zegt, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Dan grijpt het levende geloof dat vast en mag zeggen, ja, Heer, ik kom met al mijn zonden, met al mijn tekorten, met al die beestachtige neigingen van mij, kom ik naar u toe. En ik leg het bij u neer. En ik zie op wat u gedaan hebt, hoe u ook voor mijn zonden aan het kruis bent gegaan. O gemeente, denk aan die eerste woorden van de preek. Geliefden, vlucht tot de Heere Jezus Christus. En daarom is dat liefdevolle begin zo geweldig, gemeente. Daar kunnen we op terugvallen. Geen zondaar kan vanmorgen denken, het kan niet voor mij, ik ben te slecht. Want de inzet van Judas is bekering in de gemeente. En dat niemand denkt, het kan niet voor mij, dan denk je veel te klein van de Heere Jezus. Wie dat nog denkt, ja, denkt eigenlijk veel te groot van zichzelf. En veel te klein van onze goede God. Gods trouw. Zijn liefde in Christus. Gemeente, dat is het baken. Strijden, dat wil zeggen, zien op Gods beloften. Daarop pleiten, het geloven, hem mogen vertrouwen. Gods beloften zijn als het licht van de vuurtoren. Heldere stralen. Soms zie je het even niet. Soms ben je het kwijt. Soms ben je zo verduisterd. Soms speelt die oude mens zo op. Maar daar ineens valt weer die lichtstraal van Gods genade in je leven. En gemeente, is hij niet de enige die echt te vertrouwen is? Daarom, geliefde gemeente, Judas houdt deze boodschap niet voor opdat de mensen bij zichzelf zouden blijven. Het wordt ons ook niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen zo mismoedig te maken. Dat ze denken, het kan niet voor mij. Het is niet voor mij. O nee, gemeente, integendeel. Integendeel. De Heere vraagt niet van ons dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar dat we ons in al onze onrechtvaardigheid aan de voeten van de Heere Jezus werpen. En ons laten leiden door de Heilige Geest. Opdat we ons leven buiten onszelf in Christus zoeken. Ja, zo liggen we hier, gemeente. Zo zitten we hier. Midden in de dood. Maar dan mogen we geloven. In Jezus Christus, die aan het vloek houdt, ook zijn leven stelde tot een rantsoen voor velen. Is dat al uw houvast? Is dat al jouw houvast? Mogen de Heilige Geest dat schenken en u leiden op het spoor achter de Heere Jezus aan, in zijn geboden. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar gaan zingen, Psalm 80... En we zingen van Psalm 80, dan het 11e vers. Behoud ons, Heer, der lege machten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Hier komt de herder, de schapen, het komt weer terug. En dan mogen we ons toevertrouwen in het zingen van deze psalm aan de Heere. Laten we de Heer danken en ook met en voor elkaar bidden. Heilige en barmhartige Heer in de hemel. Aan het einde van deze eredienst naderen we opnieuw voor uw heilig aangezicht in het gebed. En we leggen de woorden uit de Heilige Schrift die deze morgen ook tot ons werden gesproken. Bij u neer. In de bede, o wees u zelf de grote naprediker van het gezaaide woord. Werkt u ermee door uw Heilige Geest. U gaf ons spiegels, Heer, spiegels waarin we onszelf zagen. En Heer, dan moeten we het u belijden. Heer, wat een zondaren we zijn. Zoveel tekort, er huist in ons geen goed. En dan bidden we, o Heer, schenkt u dan toch bekering. Bekering in de overgave aan u. O Heer, wij danken u als die hemelse geboorte in ons leven heeft plaatsgevonden. En dan zouden we ook hemelsgericht gaan leven. O ja, dan is er strijd. Dan is er worsteling. Dan komt die oude mens nog zo vaak opzetten. Wat kan dat ook een diepte geven in het leven. Dat we soms zo'n diepe weg moeten gaan door eigen schuld. Omdat we er weer achter kwamen. O, wat heb ik gedwaald. Maar dan is het onze bede, o herder, breng uw schapen terug. Wijd uw schapen. O herder, ziet u ook, heren, als er in de gemeente misschien die wolven zijn binnengedrongen. U weet die dingen. Heren, dat dat dan openbaar mag worden en dat heren, gereinigd mag worden. Heren, dat er bekering plaatsvindt. O, schenkt u dat. Dat we niet door zouden leven, net alsof doende, uiteindelijk gericht op onszelf. Maar dat we ons, heren, aan u zouden overgeven. Met heel ons hebben en houden. En zo leggen we heel de gemeente voor u neer in het gebed. We bidden voor deze gemeente. Voor de predikant u aan deze plaats hebt geschonken. Stel hem tot een rijke zegen, dominee Van Koten hier in Elspeet. Wees met hem. We bidden nu, heren, voor de broeders van de kerkenraad. Die ook in het seizoen wat nu bezig is, mogen zaaien in de huizen. Mogen spreken over de dingen van u. Geef ook daarin openheid. Geef ook zo'n openheid als we worstelingen zijn met zonde. Dat er ook over gesproken kan worden. Want in het woord ook van deze morgen werd het zo duidelijk aangestipt. Ook zonde op het gebied van seksualiteit. Zonde op het gebied van huwelijk en gezin. Ja, heren, dat we daarmee voor u mogen komen in de schuld. En dat we vergeving mogen bidden. Maar wat kan het ook goed zijn om er met elkaar over te spreken. En elkaar te helpen, te midden van de strijd. De strijd die woedt. De boze die probeert, o Heer, om de gemeente ook hier kapot te maken. Want als u uw kerk bouwt, dan bouwt de boze zijn kapelletje ernaast om uw gemeente af te breken, van binnenuit vaak. Ja, die wolven in schaapskleren, andere tekstversen spreken over de vosjes die binnendringen. En heren, die alles vernietigen in de gemeente, wij leggen het voor u neer. En we bidden u of u zo zelf reinigen door uw Heilige Geest, uw gemeente wil bouwen. Uw kerk wil bouwen, uw kerk ook in ons land, een kerk die zo verdeeld is. Maar geef dat er toch eenheid mag zijn, in die ene naam die gegeven is onder de hemel, waarop wij zalig moeten worden. Wij bidden, heren, voor het werk van zending en evangelisatie. Wat is er een nood over het rond der aarde? Zoveel mensen die nergens nog van afweten. Of mensen, ook in ons land, wat ook zendingsgebied is geworden, die er ooit van hebben gehoord, maar het naast zich neer hebben gelegd. Zegen dat werk. Zegen dat werk ook hier. Ook als er misschien op deze plaats ook wel bij de gemeente aangesloten mensen zijn die nooit komen. Geef dat we elkaar mogen opzoeken, elkaar mogen trekken tot u, tot de gemeente. We willen voor uw volk Israël, uw verbondsvolk, u laat uw volk niet los. En heren, we bidden u in het bijzonder of u ook met de Messias beleidende Joden wil zijn in Israël. Die daar het licht van de Messias mogen verspreiden. Te midden van zoveel donkerheid, oorlog, verdriet, nood, antisemitisme. O Heere, geef shalom. Geef shalom in u. Dat oorlog mag stoppen. En dat er vrede gevonden mag worden. Vrede die toch alleen maar te vinden is in het bloed van het lam. O Heere, dan mogen we u bidden. Of u zo zelf nabij wil zijn, te midden van de strijd, te midden ook van de tekenen der tijden die we zien. Als we om ons heen zien, dan zien we uw voetstappen die steeds sneller naderen, steeds dichterbij komen. En dan mag het ons gebed zijn, Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig, ook aan het begin van het nieuwe jaar 2025. Want één dag is bij u als 1000 jaar. Wat is één dag? Wat is 1 jaar? Op de eeuwigheid gezien. O Heere, schenk dat we die eeuwigheid, Heere, niet zonder u zouden moeten doorbrengen in een eeuwig zielsverderf. Maar dat we die eeuwigheid bij u mochten doorbrengen, Heere, in uw koninkrijk. Daartoe ging uw woord deze morgen uit. En zo hebt u mensen willen trekken tot u. Willen verbinden aan u. O Heere, werk daarmee verder. Werk daarmee verder, ook in de bekering. Ook in de dagelijkse bekering. Zegen zo uw gemeente. Heer, we leggen al het gemeentewerk voor u neer, wat ook in de komende week weer zal gebeuren. Schenkt u rijke zegen daarin. We bidden ook deze morgen voor de zieken in het midden van de gemeente. We bidden nu bijzonder voor mevrouw de Zwaan van Berchem uit Vaassen, in verband met grote zorgen over haar gezondheid. Wees u haar nabij. Schenkt u haar kracht in alle dingen. Dat ze mag ervaren dat u met haar bent. En dat ze daardoor mag weten dat ze niet alleen door dit leven hoeft te gaan. We bidden u ook, Heere, voor de niet met name genoemde zieken in de gemeente. We bidden u ook voor hen die worstelen met psychische nood in hun leven. We leggen dat zo allemaal voor u neer. U bent, Heere, ook toch die grote heelmeester. Dat we te midden van al onze zonden en wonden maar de toevlucht zouden zoeken bij u. Schenk dat. Schenk dat in het midden van de gemeente. Dank u met organist dat we mochten zingen tot eer van u. U de lofzang mochten aanheffen, maar ook de diepte mochten bezingen in het psalmenboek. Al die tonen, Heere, bij u is het bekend en we mochten het voor u neerleggen. Ga dan zo met ons, ook in het verdere van deze zondag. Zo bidden we, in de vergeving ook van alles wat niet goed was. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar nog gaan zingen als onze slotpsalm. Een lofpsalm willen we met elkaar gaan zingen. Psalm 150 en daarvan het tweede vers. Looft God met bazuinige klank, geeft hem eer, bewijst hem dank. Ons leven mag afgestemd zijn op de eer van de Heere. Hij wil aan zijn eer komen in ons leven. En we zingen ook het derde vers. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 150. Ik noem u de versen 2 en 3. Gemeente, ga dan heen in Gods shalom naar uw huizen. Bewaar zijn woord in uw hart en daardoor ontvangt u zijn onmisbare zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.